Welkom en fijn dat we weer verder kunnen met de zesde avond over dit bijzondere Bijbelboek. Want ik ben natuurlijk over elk Bijbelboek even enthousiast. Maar de openbaring is eigenlijk toch wel heel bijzonder. Omdat de komst van de Heer centraal staat in de ondergang van de tegenstander van God, de Satan. En ik geloof ook dat daarom een speciale zegen is verbonden met hen die dit boek bestuderen. Niet om je nieuwsgierigheid te bevredigen, maar om met hem bezig te zijn. En dat is eigenlijk het geheim van het christenleven. Hoofdstuk 2, vers 12. De derde boodschap. Deze keer aan Pergamus, of andere vertalen hebben dan Pergamum. Maar ik lees eerst dat stukje voor vanaf vers 12. En schrijf aan de engel van de gemeente in Pergamus. Dit zegt hij die het scherpe, tweesnijdende zwaard heeft. Ik weet waar hij woont, daar waar de troon van de Satan is. En u houdt vast aan mijn naam en het geloof in mij hebt u niet verloochend. Zelfs niet in de dagen waarin Antipas mijn trouwe getuige was, die gedood werd bij u, waar de Satan woont. Maar ik heb enkele dingen tegen u, dat u daar hebt die aan de leer van Bileam vasthouden. Die Balak leerde de zonen van Israël een strik te spannen, om afgodenoffers te eten en te hoereren. Zo hebt ook u er die op dezelfde wijze aan de leer van de Nicolaïten vasthouden. Bekeer u dan, maar zo niet, ik kom spoedig naar u toe en ik zal oorlog tegen hen voeren met het zwaard van mijn mond. Wie een oor heeft, laat hij horen wat de geest op de gemeenten zegt. Wie overwint, die zal ik geven van het verborgen manna en ik zal hem een witte steen geven en op de steen een nieuwe naam geschreven die niemand kent dan hij die hem ontvangt. Tot zover. Ja, eventjes een stukje herhaling, want in herhaling ligt altijd de kracht van onderwijs. Hè? Je moet vaak dezelfde dingen horen. Maar afgelopen week hadden we een avond over Handelingen 7. En daar zie je dat Stefanus, of Stefanus zoals ik het vaak zeg, de hele geschiedenis van Israël, 2000 jaar, samenvat in: jullie hebben altijd de Heilige Geest weerstaan. Zoals uw vaderen, zo ook u. Hoofdstuk 7, vers 51. En zoals Israël 2000 jaar gefaald heeft om een getuige te zijn van Yahweh, hun God, de God van de Bijbel, zo heeft ook de christenheid 2000 jaar gefaald om de naam van de Heer Jezus op deze aarde, waarin hij verworpen werd en gedood werd, om die naam hoog te houden. Het is een enorm systeem geworden, met talloze stromingen, groeperingen, sekten en verdrietige toestanden. Ik weet niet of je het nieuws nog hebt gehoord een paar weken geleden over de Rooms-Katholieke Kerk. Hoeveel misbruik daar wel niet is geweest. Nou, dat is maar één heel klein voorbeeldje. En in het boek Openbaring zien we hier in die zeven brieven, dat is zo geweldig, zien we zeven perioden van die 2000 jaar. Het is niet alleen maar een historisch boek. Er zijn veel leraars vandaag die zeggen: nee, maar Openbaring, dat moet je lezen van, en wat betekent het voor die mensen toen? Punt. Nee, wat betekent het voor die mensen, comma, en ook voor ons? En dus ook die geschiedenis van 2000 jaar falen wordt hier in geschetst om ons de ogen te openen. Want vandaag leven wij in een tijd, mensen, dat het getuigenis van Gods volk gefaald heeft, maar dat de individuele overwinnaar, de individuele gelovige, nog wel in zijn of haar omgeving een getuige kan zijn van de Heer Jezus. Daarom heb ik ook een paar keer al aangegeven dat de eerste drie gemeenten, daar wordt gezegd wat de geest tot de gemeente zegt, wie oren heeft, die horen wat de geest tot de gemeente zegt, dat staat voor wie overwint. Dus met andere woorden, de hele gemeente wordt aangesproken. Maar bij de laatste vier, Thyatira, Sardes, Philadelphia en Laodicea, wordt eerst gezegd wie overwint. En dan pas wie een oor heeft. Want daar gaat het om het individu. Die systemen blijven bestaan tot de komst van de Heer. Die vier laatste. Rooms-Katholicisme, Thyatira, Sardes, Protestantisme zou je kunnen zeggen. En dan Philadelphia. Dat zijn de groepen die zich daaruit hebben losgemaakt. En echt het woord centraal stellen. En Laodicea. Dat is het christendom zonder Christus eigenlijk. Ja? Nou. De Heer Jezus wordt in hoofdstuk 1 ons voorgesteld als hij die oordeelt. Ja? Vinden wij moeilijk. Heel veel mensen vinden dat moeilijk. Veel evangelische gemeenten zijn helemaal doorgeslagen naar de hij is liefde en alleen maar fijne boodschappen, fijne preken over wat jij allemaal wel niet bent en zo. En hoe geweldig de Heer wel jou wel niet vindt, want hij ziet Jezus in jou enzovoort. Maar over oordelen hoor je ze niet. Over zonde ook niet. Ook niet over er zijn sommigen ontslapen of ziek geworden omdat hij een oordeel in de gemeente toelaat. Nooit van hoort, maar dat kan dus wel. Dus in hoofdstuk 1, kijk maar vanaf vers 12. Toen moest hij zich omkeren, heb ik al een paar keer gezegd, hè, omdat hij natuurlijk bezig was met de Heer in genade op de dag van de Heer. Waarschijnlijk de zondag. Daar heb ik heel veel ruzie over gehad, maar we houden het even over de zondag. En toen kijkt hij naar de stem en daar staat er 7 gouden kandelaars in het midden van de gouden kandelaars. In het midden van de kandelaars, sorry, iemand, de zoon des mensen gelijk, zie. Dus die 7 gemeenten, daar te midden van die 7 gemeenten loopt iemand, de Heer Jezus, met een lang gewaad als van een rechter, met ogen als van een vuurvlam enzovoort. Zijn hoofd als witte wol, spreekt allemaal van zijn goddelijkheid, zijn wijsheid, maar ook van zijn oordelende karakter. Dus aan zijn mond kwam een tweesnijdend zwaard, vers 16. Dat gaan we straks ook weer zien. Dus alles wordt geoordeeld naar zijn woord. Ja? Dan leven wij vandaag in een tijd waarin men heel makkelijk zegt, ja, onze kerk, onze gemeente is een Bijbelse gemeente. Ja? De meeste evangelische gemeenten zeggen wij zijn een Bijbelse gemeente. Oké. Maar dan zeg ik bijvoorbeeld tegen die gemeente die dat zeggen, waarom mag dan een vrouw oudste zijn bij jullie? Of waarom mag een vrouw überhaupt spreken tijdens de samenkomst? Of waarom draagt niemand hier een hoofdbedekking? Ik noem maar een dwarsstraat. Of waarom, nou ja, zijn oudste hier jonge mannen van een jaar of 30? Dat zijn een paar vragen die ik dan stel, hè? Dus dan blijkt dat dat hele Bijbelse element niet op alle fronten is. Waarom is de vrije werking van de geest hier niet? Ja? Waarom, als ik naar een gemeente ga, krijg ik een draaiboek toegestuurd? Dit is het draaiboek voor komende zondag. Is dat naar de schrift? Niet. Dus dat tweesnijdende zwaard wordt toegepast op alles wat er hier op aarde gebeurt in de naam van de Heer Jezus. Ook al is het goed bedoeld, het gaat erom of het zijn goedkeuring kan wegdragen. Nou, dat oordeel, dat gaat hij uitvoeren over de wereld. Openbaring vanaf hoofdstuk 4. Maar eerst komen wij aan de beurt. De 7 gemeenten, de geschiedenis van de christenheid op aarde. En elk van die 7 staan voor een type die nog steeds vandaag aanwezig kan zijn in het individu. En de laatste 4 zijn de systemen die er nog zijn. De eerste 3 systemen zijn er niet meer. Zoals Smyrna, wat we de vorige keer gezien hebben, de vervolgde kerk. Dat is er natuurlijk nog in bepaalde landen, maar als geheel is dat er niet meer. Het is een deel geworden. Maar die laatste 4 zijn wel systemen die er nog zijn. Is dat helder of niet?
Ja? De vervolgde kerk is toch niet zo marginaal?
Nee. Valt wel mee, ja.
Kun je het niet helemaal wegpoetsen?
Zeker niet wegpoetsen. Maar het is niet, Smyrna was de periode van een paar honderd jaar waar de gemeente voortdurend het hele getuigenis vervolgd werd, snap je? Nu is dat een deel van het getuigenis.
Maar komt dat dan ook niet meer terug?
Nee.
Oké, dat is gewoon klaar.
Yes. Komt niet meer terug. Nou, als je even meekijkt naar de vorige keer. Vorige keren, dan moet je even dit goed in je proberen op te nemen. Het verval begon net nadat de apostelen weg waren. Met het verlaten van de eerste liefde. Dat is ook nooit meer teruggekeerd in het systeem. In het getuigenis. Ja, wel bij de individuele losse gelovigen. Maar niet meer bij het hele systeem. Hoofdstuk 2 vers 4. Zie je dat? Ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. Die eerste liefde tot de Heer Jezus. Ze waren heel actief. Ze waren heel... Nou ja, ze waren een gemeente waarvan mensen zouden zeggen... Nou, jongen, jongen. Hè? Ze doen echt veel voor de Heer Jezus. Maar de echte ware liefde in hun harten tot hem was hij niet meer. Het was allemaal weer een beetje een gewoonte geworden. Nou, dat wordt gevolgd door Smyrna. En vers 9, ik weet uw verdrukking en uw armoede. Kijk, als onze eerste liefde verdwijnt, dan laat de Heere God soms wat moeilijkheden toe om die eerste liefde weer te proberen terug te winnen. Ik heb een avond in Haarlem 2 weken geleden gehad over Hooglied 5. Ik sliep, maar mijn hart was wakker. En dan staat haar geliefde aan de deur. En zegt, mijn zuster, mijn bruid, mijn volmaakte. En dan zegt zij, ja, moet ik dan weer opstaan? En moet ik mijn voeten weer vies maken? Ik heb net mijn kleed omgezet. Dat is dus de eerste liefde een beetje weg, hè? En dan gaat ze naar de deur en is hij weg. Dus dan krijgt zij een periode van moeilijkheid. Ze wordt geslagen door de wachters van de stad. Ze wordt verwond. Maar dat brengt haar wel weer terug bij haar liefde voor de bruidegom. Dat is bij ons ook zo. Ja? Maar er staat nog iets bijzonders in vers 9. Kijk maar even mee. De laster van hen die zeggen dat zij Joden zijn en het niet zijn, maar een synagoge van de Satan. Nou, als je de brieven van Paulus leest, dan zie je dat wettische vanuit het Jodendom binnendrong in de eerste gemeente. In Galaten, in Korinthe, in Colosse moet ik zeggen. Iedere keer probeerden Joodse leraars weer dat vrije wat ze hadden te lasteren. Paulus heeft het al in Galaten 2 over valse broeders die hun vrijheid in Christus bespieden. Ja? Nou, vanaf het allereerste moment is die vrijheid die we in de Heer Jezus hebben al aangevallen door mensen die zeggen, nee, maar jij moet regels volgen, jij moet wetten volgen, jij moet dit, je moet dat, je moet zus, je moet zo. Weet je wel? Dat. Dus die eerste liefde is verlaten, dat gaf ingang weer voor die Joodse mensen die zeggen dat ze Joden zijn, maar zijn een synagoge van de Satan. Het is een engel van het licht. Misschien kan je even met mij naar 2 Korinthe hoofdstuk 11 gaan. 2 Korinthe 11. Vers 13, want zulke mensen zijn valse apostelen, bedriegelijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen van Christus. En geen wonder, want de Satan zelf doet zich voor als een engel van het licht. Het is dus niets bijzonders als ook zijn dienaars zich voordoen als dienaars van de gerechtigheid. Hun einde zal zijn aan hun werken. Jullie, ik, wij zijn uit deze wereld getrokken door het offer van Christus. We zijn aan hem verbonden door God de Vader. In de hemelse gewesten. En ons leven is daarboven. Alles wat we nodig hebben is in de hemel. In hem. Alles. Nee. Er is niets op aarde. Wat ons. Tot zegen kan zijn. Op het christelijk erf. Behalve. De zegen die van hem komt. En dat is allemaal vanuit de hemel. Ja. Zodra iemand zegt. Nee, maar je moet ook nog. Iets beleven, maar je moet ook nog dromen hebben of beelden, of je moet ook nog. Dan weet jij al, dit is een engel van het licht. Dit klopt niet met wat de Bijbel zegt. Want als je je eerste liefde verlaat, dan zijn die dingen aantrekkelijk. Dan denk je van ja, nou ja. Binnenkort heb ik, als het goed is, 4 lezingen op Bijbelse Bron, op YouTube is dat. over het contemplatisme, ken je dat? Contemplatieve mystiek, Taizé en dat soort dingen allemaal. En de charismatische dwaling over het koninkrijk nu. En wonderen en tekenen en tongentaal enzovoort. Al die zaken trekken je allemaal weg bij de Heer Jezus. Want je hebt niets anders nodig dan daarboven. Maar als je eerste liefde verlaten is, dan is je blik niet meer daar, dan is je blik hier. En vooral bij jezelf. Want de wet appelleert aan jezelf. Ja, toch? Nou, dat zie je dus in Smyrna. Sommigen, ze hadden ze wel ontmaskerd, maar ze hadden toch invloed. Ze waren toch al binnengedrongen. En dan komen we bij Pergamus vanavond, vers 12. En wat was daar het probleem? Wat gebeurt er als mensen jou wegtrekken van de Heer Jezus? Wat gebeurt er dan? Wat gebeurt er dan met zo'n gemeente?
Er komen van allerlei andere dingen voor in de plek.
Ja, klopt. En dat zijn alle dingen uit de wereld.
Maar het is niet alleen in de gemeente, dat is goed voor jezelf ook.
Ja, natuurlijk. Laten we het ook bij onszelf houden. Bij de persoonlijke levens. Maar je wordt wereldgelijkvormig. De dingen van de wereld ga je ook lief hebben. Omdat die invloeden, die zijn in je leven gekomen of in de gemeente gekomen. Ja, de gemeente moet ineens aantrekkelijk gemaakt worden voor de wereld door een hele coole website of coole slogans of mooie gebouwen of nou ja, weet ik veel. Het moet aantrekkelijk zijn voor de jeugd, weet je wel. Dat is allemaal wat de wereld ook doet. Je moet heel veel geld kunnen verdienen. Het is een model geworden. Maar dat was nou net het probleem in Pergamus. Daar waar de Satan woont. De troon van de Satan. Ja, dat zie je dan in vers 13. Dat is het probleem van Pergamus. Dus wat is nou de volgorde in de geschiedenis geweest, maar ook de volgorde in onze eigen levens? Zodra die eerste liefde verdwijnt, komen er andere elementen voor in de plaats. Ja? En dan worden we zoals de wereld. En daar woont de Satan. De Satan is de overste van deze wereld. Nou, ik ga eerst even wat vertellen over Pergamus. Dat is heel interessant. Profetisch gezien is dat de periode van 313 na Christus. Dus met Constantijn de Grote, daar begon het mee. Hè? Die bekeerde zich tot het christendom. Het werd een staatsgodsdienst. Je kreeg aanzien en je verdiende geld als je een christen was. Tot en met het jaar 606... toen officieel het Rooms-Katholicisme begon eigenlijk. Het heet nu Bergama en het ligt in de Turkse provincie Izmir. Het is helemaal islamitisch geworden nu. Maar het was destijds de stad van het Hoge Gerechtshof. Het betekent ook hoogte of bolwerk, hè, Pergamus. Het lag ook een beetje op een helling. Er was een bibliotheek met meer dan 200.000 perkamenten, een universiteit en een medische faculteit. Maar er stond ook het altaar en de tempel van Zeus. Het was dus een zeer afgodische plaats. Ja? Diverse tempels en gedenkstenen enzovoort. Maar, nou moet je gewoon even goed kijken naar die tekst die er staat onder vers 12. Want een verjoodste gemeente is aantrekkelijk voor de wereld. Ja? Geen vervolging als jij de wet gaat houden, als jij regels gaat onderhouden, als jij een heel gebouw hebt met allemaal kaarsen, met allemaal gewaden, met geweldige, prachtige, indrukwekkende orgels. Want dan zegt de wereld, nou, laat jij lekker je religie hebben, joh. Ja? Maar als je het kruis verkondigt, dan wordt de wereld boos. Want het kruis is een oordeel voor de wereld. En daarom zegt Paulus ook, kijk maar mee in Galaten 5, vers 11, daaronder vers 12. Hè. Maar ik, broeders, als ik nog de besnijdenis predik, als ik nog de kinderdoop predik, gevoelig hoor, die ik nou zeg, waarom word ik dan nog vervolgd? Want is de kinderdoop, met alle respect, een einde van de oude mens? Nee. We nemen het babytje op aan het verbond van God. Is toch mooi? Goed bedoeld. Maar de doop zegt, aha, jij als oude mens geschapen in Adam is verloren, verdient de dood. De doop is de dood. De doop is een graf. Zegt de wereld, wil ik niet. Maar dat hele mooie van een babytje, ja, dat vinden we wel mooi. Zie je? Nou, ik lees even verder. Als ik nog te besnijden spreek, waarom word ik dan nog vervolgd? Dan is immers het struikelblok van het kruis er niet gedaan. En het kruis is massaal genegeerd in ons getuigenis. Want kruis betekent namelijk een einde van alles van de mens. Dus al je emoties en gevoel en intellect en wijsheid en religieuze prachtige ideeën, allemaal aan het kruis genageld. Weg ermee. Alleen Christus wil ik zien, zegt de Heere God.
Amen.
En ik wil geen religie zien, ik wil geen wijsheid van de wereld zien. Ik wil geen Joodse elementen zien. Ik wil alleen maar een mens zien die leeft vanuit de hemel. Dat wil ik zien. Daarom moest Paulus 3 jaar naar Arabië om dat te leren. Dat er in hemzelf geen goed woonde. En als je dan gaat proberen om jezelf te verbeteren en om slechte gewoontes af te leggen, zul je altijd falen. Waarom? Waarom faal je? Omdat je dat niet kunt. Dus de weg is, ik leg alles af wat met de oude schepping te maken heeft, met de mens. En ik leef alleen met mijn blik, zoals Stefanus. Hij staarde naar de hemel. Er staat in Handelingen 7, vol van de Heilige Geest, comma, staarde naar de hemel. Nou, hoe word ik nou vol van de Heilige Geest? Niet door naar voren te komen in een samenkomst en al je zonden te belijden en voor de zoveelste keer je handen te laten opleggen door weet ik voor wie. Nee. Door te staren naar de hemel. Hoe doe ik dat? Door A. Het kruis te accepteren over mijn oude leven. En B. Gewoon mijn aandacht op de Heer Jezus te richten. Simpel. En dat gaat de ene dag heel goed. De andere dag iets minder nou in. Dat is het leven met God. Ja? Maar wat zegt de Heer Jezus? In vers 12. Dit zegt hij die het scherpe tweesnijdende zwaard heeft. Want als een gemeente wereldgelijkvormig wordt, dat is het enige wat wij kunnen doen, is kunnen zeggen, ja, maar wat zegt het woord? Wat zegt het woord? Kijk, vandaag was er een vriend van mij op bezoek, met zijn vrouw, en hij gaat naar de hersteld hervormde af en toe. En heeft hij dus een beetje een mail contact met die dominee daar, over dus de kinderdoop. Ik zeg, kerel, het heeft helemaal geen zin, maar goed, hij probeert het. Maar als je dan puur met het woord komt, twee snijdende scherpe zwaard, puur met het woord, wat staat er? Ja, dan blijft er niks over van de kinderdoop. Maar hij komt natuurlijk met zijn belijdenisgeschrift en met zijn dit en zijn dat. Maar wat zegt het woord? Wat zegt het woord? Daar gaat het om. Daarom staat er hier, dit zegt hij die het scherpe twee snijdende zwaard heeft. Nou, als wij het woord van God lezen, mensen, en we kennen niet het kruis, dan kunnen we nooit, nooit geestelijk groeien. Het kruis is de weg naar geestelijke groei. Het kruis betekent een einde van mezelf. En dat kun je niet leren uit een boekje, dat leer je ook door ervaring. Je leert het in de schrift, maar je leert het ook door voortdurend op je gezicht te gaan. Ja, hè? Net zolang totdat je tot inzicht komt, in mij woont het niet. Ik moet niet zijn in mezelf en niet bij mezelf. Ja? Ik moet zijn bij hem. En dat is een geestelijk proces. En de Vader in zijn grote liefde laat dat in onze levens toe, dat er af en toe eens wat misgaat. Ja? Helder? Goed, ik hoor geen commentaar. Dus. Nou, let op wat er in vers 13 staat. Want daar lees je overheen, hè? Wat staat daar? Daar staat, ik weet waar u woont. Er staat niet, ik weet waar u leeft. Nee, ik weet waar u woont. Het probleem van Pergamus is, ze hadden hun woning gemaakt, hun lekkere, comfortabele levensstijl in de wereld.
staat nog wat meer bij, hè?
Ja, maar dat...
Ik ken uw werken. Dat staat niet in deze vertaling.
Nee. Staat niet in deze vertaling. Wel in de herziene?
Ja.
Hoe luidt de zin dan?
Ik weet waar u woont, daar waar de troon van Satan is.
Maar niet, ik ken uw werk.
En ja.
Daarna komt, ik ken uw werk.
Ik ken uw werk en ik weet waar u woont.
Oh ja.
Ja,
daar ga je alweer missen. Telos vertaling. Nou, maakt op zich niet zoveel uit, want ik weet uw werken, dat, ja, dat zou er best voor kunnen staan. Maar het gaat mij even om het feit dat de Satan, mensen, is de Satan is niet in de hel of zo. De Satan heeft zijn troon, zijn regeringsgebied op aarde. Kijk nou eens om je heen. Want wat is Satan zijn wapen? De leugen. Ja, tot mijn grote schrik zag ik vanmiddag een boek op onze tafel liggen van Stephen Hawking. Ik weet niet hoe het heet. Bestaat er een God? Kunnen we tijd reizen? Kunnen we dit en dat? Dus ik zei, wie heeft dat nou in hemelsnaam weer gekocht, dat boek dan? Nou, dat was dus van een van onze kinderen. Die had het weer voor iemand anders, omdat ze een loodje had getrokken en die had dat boek erop gezet. Ja? Maar de Satan, die Stephen Hawking, een hele geleerde man, hè? Maar in de greep van de Satan, geen idee natuurlijk daarvan. Maar hij heeft zijn wapen op aarde, de leugen. En iedereen die je spreekt en niet gelooft, zegt, ja, God, pff, ja. Ik zie niks, ik merk niks. Dus dat die troon is op aarde. Hij is de overste van de wereld. De God van deze eeuw. Maar als de gemeente daar ook woont, heb je wel een probleem. Want in Openbaring 13, vers 6... staat dat zij in de hemel wonen. Dat is ook de gemeente. Dat is hun positie. Wij zijn burgers van een rijk in de hemelen. Ja, wij wonen hier op aarde. Wij wandelen hier, maar wij wonen. Wij zijn pelgrims, hè? Wij wonen hier. Dit is ons totaal vreemdelingengebied hier. Ja. Ik bedoel, ik weet niet hoe het met jullie is, maar je voelt je gewoon niet thuis hier. In dit systeem. Deze geestelijke atmosfeer van beneden voel ik mij niet thuis. Ik vind het hartstikke leuk om op vakantie te gaan en om leuke dingen te doen. Maar ik voel me niet thuis in de geestelijke atmosfeer van de leugen. En wat mensen hier op aarde allemaal wel niet voor elkaar krijgen. Ik vind het verschrikkelijk. Nou, dat is... Ik weet waar hij woont. En in Pergamus had hij bijzonder zijn troon. Want er waren veel altaren, gedenkstenen en tempels in die stad. Onder andere die van Zeus. Gebouwd op een hoogte. Namaak van de vader. Van de Romeinse godin in Rome, gewijd aan de Romeinse keizer, de namaak van de zoon. En ik heb erachter gezet in het Berlijnse Pergamon Museum, waar een tentoonstelling over deze stad is te zien, vermeldt een inscriptie dat de Romeinse keizer Augustus Gods zoon is. Dus daar had je in die stad ook aandacht voor dat soort goden. En, 3, de Griekse god Asclepius, afgebeeld als een slang, weet je nog, die stok met die slang wat wij tegenwoordig op onze ziekenwagens hebben, zo, komt een beetje daar vandaan. De god van de geneeskunde. De priesters konden dromen uitleggen, staat er niet bij, maar men beweerde dat deze god alle ziekte kon genezen. En uit heen en ver kwamen ze naar de Pergamus toe om zich te laten genezen. Net als vandaag de dag overigens heen en ver mensen gekomen naar allerlei gebedsgenezers. Maar goed, dat is een ander verhaal. Het is eigenlijk hetzelfde systeem. Het is ook hetzelfde resultaat trouwens. Want je zou toch zeggen, nou, als die mensen in de naam van de Heer Jezus daar genezing uitspreken, dan moet er toch minstens 10 keer zoveel resultaat zijn als in Lourdes of zo. Maar nee. De duivelse namaak van de Heilige Geest. Ja? Nou, als jij in de wereld woont, als jij woont waar Satan woont, als jij hier thuis voelt, als jij ook je voedt met soapseries en allerlei programma's en allerlei wereldse principes, ja, dan woon je ook waar de Satan woont. Waar de Satan troont, sorry. Maar dat is wel, deze wereld is wel de plek waar jouw heiland gekruisigd is, hè? Moet je niet vergeten. En dat probeer ik me altijd voor ogen te houden van als ik iets doe, ja, is dit is dit een systeem wat heeft bijgedragen aan het kruisigen van de Heer Jezus. Dat is de hele wereld. De hele wereld is in vijandschap tegen God. Daarom zegt Jacobus ook, wie een vriend met de wereld wil zijn, wordt een vijand van God. Is vijandschap tegen God staat. Ja? Nou, hopelijk spreek ik je een beetje aan. Want wij zijn namelijk een hemelsgezelschap. Het is niet alleen, hemels is niet alleen een plek, hè. Hemels betekent gewoon zoals God is. Aards betekent zoals de Satan is. Dat zijn gewoon twee tegengestelde systemen. Natuurlijk hebben we ook een plek daarboven, maar de Heer Jezus is de Zoon van de mensen die in de hemel is, zegt hij in Johannes 3, vers 13. Hij was uit de hemel en hij behoort tot de hemel. Hij was van boven, van de dingen van boven. Zijn hele wezen was een openbaring van de Vader. De aarde, het beest dat uit de aarde komt straks, Antichrist, is een manifestatie van de Satan. De vraag is, waar wil je bij horen? Bij de begeerte van de ogen, het vlees en de hoogmoed, of wil je horen bij de dingen van boven? Hoe meer je hem ziet, hoe minder je bij de wereld wil horen. Zo werkt het. Maar in vers 13b staat, u hebt mijn naam, je houdt vast aan mijn naam, en het geloof in mij hebt u niet verlogen. Dat is heel bijzonder, want in de vijfde eeuw, kwamen er drie grote dwalingen op, en het concilie van Efeze moest daar weer tegen ingaan. Ik heb ze eronder gezet. Het arianisme, ontkenning van de godheid van Christus. Hij was maar een mens. Dan had je nog het apollinarisme. Moeilijk woord. Het ontkenning van het mens zijn van de Heer Jezus. Vandaag nog net zo springlevend hoor. Serieus. En je had nog een derde, dat was het nestorianisme. Dat is Christus bestaat uit twee personen in plaats van één persoon met twee naturen. En dan zegt de Heer Jezus dus tegen die gemeente, maar jullie hebben dat in ieder geval niet prijsgegeven. Jullie hebben mijn naam niet verlogen, snap je? Dus je kunt wel een hele Bijbelse belijdenis hebben over de Heer Jezus en toch wereld zijn. En er staat ook achter, u hebt mij niet verlogen, het geloof in mij. Sorry. Dus je kunt zeggen, ja, Heer Jezus is God. De Heer Jezus ook mens. Hij was één en dan toch twee naturen. En ik geloof ook in zijn verlossing aan het kruis. En toch kun je een werelds leven, dat kan. Dat is Pergamus. En misschien zijn wij dat ook wel. Ik zeg niet dat je het bent, maar ja. Maar toen was er ook nog Antipas. Zelfs niet staat tussen haken. Hè. Dus je kan ook lezen van, u hebt het geloven, maar niet verlogend, in de dagen van Antipas. Je kunt ook lezen, zelfs niet in de dagen van Antipas. Maar ik twijfel eraan of dat correct is. Wat staat er in de HSV eigenlijk?
Zelfs niet in de dagen
van Antipas. Zelfs niet, ja. Nou, Antipas, hier zie je ook weer iets moois.
Dat is er wel toegevoegd, dus zelfs niet.
Ja? Ja, zie je dat? Nou, wat hier nou zo bijzonder aan is, hij was Antipas, dat is tegen allen. De geestelijke atmosfeer van toen is hetzelfde als vandaag. De hele gemeente, het getuigenis van Christus, is zoals de wereld geworden. Maar dan is er eentje die is daartegen. En dat is altijd weer het geval. In het systeem heb je altijd individuele mensen die niet meegaan in het systeem. En dat is een trouwe getuige. Hij zegt niet dat de gemeente een trouwe getuige is, want dat zijn ze niet. Maar die Antipas wel. Wanneer ben je een trouwe getuige? Als je een hemelse roeping verwezenlijkt in je normale leven. Dat betekent dat je niet meegaat met de wereld, dat je vasthoudt aan de Heer Jezus en dat je zijn geboden houdt vanuit het leven en niet vanuit het moeten. Ja? Maar hij werd wel gedood. Hoe weet je nou of je een beetje hemels leeft? Als je tegenstand krijgt, dan weet je dat je een beetje hemels. Als iedereen je een fantastische kerel vindt en iedereen vindt je, ja, fijn joh, als jij dat geloof hebt. Als je geen enkele tegenstand kent, nou, dan weet je al dat je nog niet zo heel hemels bent. Want de Heer Jezus, de hemelse mens, was voortdurend in conflict. Ben je wel eens stellig genoemd? Of fanatiek? Of ouderwets? Of fundamenteel? Fundamentalistisch?
Kom maar een paar uur de straat op, dan hoor je van alles.
Ja. Maar ik heb het nou over dat mensen die zich christenen noemen, je zo noemen, hè?
Ja. Op straat noemen ze ook christenen.
Ja, dat is waar, ja. Oh. Ja. Als je dit wat ik nu noem af en toe meemaakt, dan weet je, ik ben op de goede weg. Want wat doet een hemels mens? Hij vertegenwoordigt Christus. En de Heer Jezus gaat niet mee met de wereld. En dat voelen ze aan. Ze voelen dat gewoon aan. Kijk, ik zal het heel eerlijk zeggen. Morgen gaan we 1,5 meter verplicht. Ga ik er me dus niet aan houden met die mensen die dat ook niet willen. En dat zijn mijn broeders en zusters. Ik ga in het openbaar natuurlijk niet expres met onbekenden heel dichtbij staan. Snap je? Maar broeders en zusters zijn geroepen om elkaar te bemoedigen en elkaar op te zoeken en met elkaar samen te komen. Mits ze natuurlijk niet heel erg ziek zijn, dat snapt iedereen wel, hè? Maar dit is dus weer, zijn we hemelsgezelschap of zijn we wereldsgezelschap? Want wat gaat er boven ons leven, onze eigen gezondheid, onze eigen veiligheid? De eer van de Heer, toch? We zoeken toch niet ons eigen belang, wel? Nou, ik zeg dus niet, je moet heel onverstandig, hoestend en niezend en proestend een avondmaalsbeker vol tuffen. Nee, dat zeg ik niet. Maar ik zeg wel, in deze tijd komt het er gewoon op aan, waar sta je voor? Toch? Nou, maar nou zegt hij dit, let op. Wat de Heer Jezus zegt in vers 13. Zelfs niet in de dagen waarin Antipas mijn trouwe getuige was, die gedood werd bij u. Zie je dat? Bij u, waar de Satan woont. Dat is erg. Hij zegt dus, eigenlijk zegt hij, hij werd gedood waar Satan woont, maar jullie wonen waar Satan woont. Jullie wonen waar Satan woont, hij doet jullie niks. Maar mijn trouwe getuige werd daar gedood waar jullie je thuis voelen. Nou, dat is wereldgelijkvormigheid.
Dat is eigenlijk net wat je hetzelfde zei. Deze wereld is mijn heiland gekruisigd.
Juist. Dus jij wilt met die wereld gewoon niks te maken hebben. Ik heb het dus over de principes van de wereld. Hè?
De systemen
van ongeloof, van wetteloosheid, van begeerte, van lust, van ik gericht. Daar wil ik gewoon me niet mee verbinden. Ik kan wel rustig gaan tennis of zo. Weet je wel, het is niet zo dat ik mij fysiek moet afscheiden van bepaalde zaken in de wereld, maar het gaat om morele scheiding, daar gaat het om. Morele scheiding. En iemand die een hemels leven heeft en kent, die voelt gewoon aan, ik wil hier niks mee te maken hebben. Ja, wil jij wat vragen? Oh, ik dacht jij zegt.
Als je achter vers 13 een punt zou zetten, zou je uit dit gedeelte nog niet uit kunnen halen of ze goed of slecht bezig waren. Behalve dan het feit dat ze onder in de wereld waren. Dat komt eigenlijk pas tot in de vers.
Maar ik heb tegen u, ja. Dus als je achter vers 13 een punt zou zetten, zou je nog niet direct kunnen ontdekken waar de Heer Jezus problemen mee had, om het even zo te vertalen. Dat klopt. Maar er zijn altijd wat meerdere lagen in de tekst. Ik weet waar u woont. Daar waar de troon van de Satan is. Dat kun je ook positief opvatten. Ik kan ook zeggen van, ja, ik weet dat jullie het moeilijk hebben, want Satan woont. Maar ik denk dat het echt te maken heeft met het woordje wonen. In het Engels is het to dwell. En to dwell is eigenlijk meer wat de tekst bedoelt. Wonen kan ook gewoon neutraal zijn. Maar to dwell is waar je je thuis voelt, waar je je prettig voelt, waar je je hebt gesetteld. Ja, Psalm 23. En dat is?
De Heer is mijn herder.
Ja. Om in het huis van de Heer te wonen al dagen om de 27, toch? Nou, whatever. Ja? Dus hebben jullie het even helder? Dus de volgorde van hoe je in je leven kunt afdwalen. Je komt op bekering, je hebt een lied voor de Heer Jezus. Het zakt af, je gaat een beetje christenleventje leven zonder dat je echt weer hem helder hebt, de liefde voor hem. Vervolgens komt er een moeilijke tijd. Er komen mensen met allerlei leringen binnen die zeggen, ja, maar jij wilt heilig worden. Ja, ja, zeker. Moet je dit doen, moet je dat doen, moet je zus doen, dat werkt allemaal niet. Je zakt nog verder naar het niveau van de wereld. De wereld komt je leven binnen en je woont waar de Satan woont. Dat is eigenlijk de volgorde van Efeze, Smyrna, Pergamus. Ja? En voor je het erg aan hebt, ben je net zoals de wereld. Je gelooft in de Heer Jezus, dat hij gekruisigd is en dat hij gestorven is voor jou. Maar je leeft zoals de rest. Nou, en dan spreekt de Heer Jezus je vanavond aan en zegt hij, ik heb tegen je enzovoort. En dan bekeer je en zo niet, dan zal ik oorlog voeren tegen hen, niet tegen jou, maar tegen hen, komt zo. Met het zwaard van mijn mond. Dat tweesnijdende zwaard is jouw spiegel.
In Hebreeën staat daar ook over.
Ja, 4 vers 12.
Ja,
dat zou dat is het tweesnijdende zwaard. Dat kunnen we even opzoeken, ja. Goeie aanvulling. Hebreeën 4, vers 12. Er staat, even kijken. Want het woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En het dringt door tot verdeling van ziel en geest, zowel van gewrichten als van merg. En oordeelt de gedachten en overleggingen van het hart. Zie je dat? Dus met andere woorden, je ziel, dat is je gevoelsleven. En je verstand en je geest, dat is je vernieuwde natuur eigenlijk. En die twee worden steeds duidelijker van elkaar gescheiden als je de Bijbel toepast op je geweten. Dat staat er eigenlijk.
En je merk is eigenlijk ook hoe diep het eigenlijk
wel
niet gaat.
Ja, het gaat heel diep, ja. En dat is een geweldig proces. Het gaat steeds verder in je leven. Nou, ik stel voor dat we heel even pauze gaan houden. En dan daarna weer verder gaan. Is dat goed? We gaan weer door. We gaan even naar 1 Johannes 2. Want ik wil toch eventjes het wezen van deze wereld doornemen met jullie. 1 Johannes 2. Vers 15. Achterin 1 Johannes. Net voor Openbaring zit het. In Johannes 2 vers 15, daar staat het volgende in mijn vertaling. Hebt de wereld niet lief, noch wat in de wereld is. Als iemand de wereld lief heeft, is de liefde van de Vader niet in hem. Want al wat in de wereld is, de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. En de wereld gaat voorbij in haar begeerte, maar wie de wil van God doet, blijft in eeuwigheid. Nou, hier zie je dus wat de wereld is. Het is een georganiseerd systeem waar deze drie dingen voortdurend gepromoot worden. Door de overste van de wereld. En die vindt natuurlijk aansluiting in de natuur van de mens. Deze drie zaken, de begeerte van de ogen, sorry, van het vlees en dan van de ogen en dan de hoogmoed van het leven. Dus dat betekent dat je iets wil voorstellen in deze wereld. Jezelf wil verrijken en zeker jezelf wil dienen. Ja, die drie zaken, die zijn het systeem van deze wereld. Geestelijk, moreel, ja. Maar als je die dingen, hier staat dus, als je de wereld lief hebt, dan staat er, dan is de liefde van de Vader niet in hem. Iemand die opnieuw geboren is, die heeft de wereld niet lief in die zin. Die haat deze drie dingen. Alleen, doordat je nog niet vol wassen bent in je geloof, of nog wat zwakheden hebt, heb je een aantal van deze onderdelen nog niet helemaal door. Snap je? Maar de liefde van de Vader is wel in jou. Alleen, je hebt te leren deze hele wereld te logen. Want wij zijn niet van de wereld zoals hij niet van de wereld is. Johannes 17, hè, vers 14. Hij heeft ons uit deze wereld getrokken. En Satan is de overste, zei ik al een paar keer, van deze wereld. En hij heeft deze wereld met al zijn systemen, politiek, sport, cultuur, handel, entertainment. Dat heeft hij allemaal ingericht, zodat we niet aan God hoeven denken en deze drie zaken kunnen najagen. Dat is de wereld. De geest van deze wereld is erop gericht, de begeerte van het van de ogen, van het vlees en de hoogmoed van het leven na te jagen. Zodat we God buitensluiten. En dat is in de laatste 50 jaar rap gegaan. Hè? Want ik geloof dat in 19... Wat was het? Wanneer kwam de eerste televisie? 1950 of zo?
Ja, iets, ja, rond die tijd. Ja.
Nou, toen stroomde de kerk al gelijk voor de helft leeg, geloof ik. Toen kregen we de videobanden, weet je nog? In de jaren 80, denk ik. Toen kregen we de laserdiscs, DVD, Blu-ray. Nu hebben we de streamingdiensten. Ja? Je kunt elke avond, als je wil, zoveel series volgen. Nou, totdat je gewoon een ons weegt. Er is altijd wel wat. En er zijn Disneyland, Videoland, Netflix. Je wordt voortdurend afgeleid. En al die programma's worden deze drie dingen, de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen, de hoogmoed van het leven, worden voortdurend getoond. Je wordt voortdurend bestookt met die drie. Hup, hup, hup. Moord, overspel. Hup, dit, dat, dat. En dat
in Galaten 5 vers 24 staat,
ja,
wie van Christen zijn,
ja,
hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerte gekruisigd.
Ja, dat klopt.
Ik heb er helemaal geen les aan. Waar heb je het over?
Nou, dan ben jij iemand die deze brief aan Pergamus niet hoeft te lezen, jongen.
Nee, ik ben bij Christus gekruist en nu ben ik leef. Dat is dat er natuurlijk ook weer. En in Galaten 5 vers 6 vers 14, daar staat hij dat hij niks anders roemt
dan het kruis,
het kruis,
ja,
van Christus.
Ja, 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 ja.
Waar hij voor de wereld gestorven is, de wereld voor hem. Dus
bedoel, kruisig, dat is wat, ja, anders, ja. Nee, maar snap me niet verkeerd. Ik begrijp wat je bedoelt. Kijk, alleen je kunt pas de wereld verloochenen als je je plek in de hemel weet. Je kunt pas gaan groeien als je het kruis kent. Je kunt pas door het geloof in de waarheid deze dingen praktisch realiteit maken. En niet door iets te proberen. Het is echt door het geloof in wat God zegt. Daarom is het woord zo belangrijk, mensen. En gezond onderwijs. En gemeenschap met elkaar. Samen over deze dingen praten, nadenken, dat is zo belangrijk. Want de chaos van de duivel is de hele dag om je heen. Ik sprak zondag met een man, hij zei, het gaat even niet om mij, maar hij zei, ik heb een preek van jou gehoord. En sindsdien kijk ik het journaal niet meer. Ik heb helemaal niks over het journaal gezegd in die hele preek niet. Maar goed, dat was zijn eigen conclusie. Want in die preek ging het over de hemelse heerlijkheid, de rijkdom van de heerlijkheid van Gods genade. En toen vond hij dat zo mooi, dacht hij, ja, bij het journaal, dan ga ik allemaal niet meer kijken. Snap je? Dus het heeft geen zin om tegen mensen te zeggen, je mag niet dit en je mag niet dat. Maar het heeft wel zin om te zeggen, verdiep je nou eens in wie de Heer Jezus is. Wat hij gedaan heeft, wat jouw positie in hem is, wat je roeping is, de hoop van zijn roeping. En als je daar vol van wordt, ga je al die andere dingen steeds meer mijden. Je gaat ze herkennen. Ja? Nou, dan komt vers 14. Dat is Biliam. Hè. Ik heb enkele dingen tegen u. Dus hij had al wat dingen stiekem genoemd. Maar nu heeft hij het openlijk genoemd. Dat u daar hebt. Dus er zijn een paar mensen, een paar, die aan de leer van Biliam vasthouden. Nog niet de hele gemeente. Maar een klein beetje zuurdeeg doorzuurt het hele deeg. Als wij niet het kwaad uit ons midden weg doen, veranderen wij mee vaak met die mensen. En wie was Biliam eigenlijk? Weet iemand dat?
Is dat met die ezel?
Ja, dat is met die ezel, ja, klopt. Het was eigenlijk een occult profeet eigenlijk. En Balak dacht, nou ja, als ik die man nou eens Israël laat vervloeken. Want kennelijk hadden zijn vervloekingen effect, hè. Dan heb ik Israël op de knieën. En hij ging dus de berg op, maar hij zegende Israël. Toen ging hij nog hoger, zegende hij Israël weer. En nog meer. En toen ging hij nog hoger en toen zegende hij Israël het allermeest. En toen zei Balak, wat heb je nou toch gedaan, man? Ja, nou ja, dan moet je maar ze verleiden tot ontucht met de Moabitische vrouwen. En dat deed hij dus. En dat stukje, dat lezen we in Numeri.
Rut was ook een Moabitische vrouw.
Ja, zeker, ja. Dat heb je goed gezien. Nou, we lezen het in Numeri 25. Er stierven 24.000. Maar let op, dat wat aan Israël letterlijk gebeurt, gebeurt altijd in het geestelijke in ons leven. Zo moet je het Oude Testament lezen. Als zij letterlijk vijanden hadden, hebben wij geestelijke vijanden. Als zij letterlijk een land krijgen, krijgen wij een geestelijk land. Als zij letterlijk ontucht pleegden met letterlijke vrouwen, is het voor ons geestelijke ontucht met afgoden. Zo moet je dat eigenlijk zien. Als daar doden vallen in het Oude Testament, wil dat in ons geval zeggen dat we geestelijk dood zijn. Of geestelijk in slaap vallen. Als er een oordeel komt dat iemand gedood wordt of gestenigd, is in ons geval iemand wordt buiten de gemeenschap gezet. Dus al die dingen zijn geestelijk. Nou, in nummer 25 zie je even kijken. In vers 1?
Ja,
Israël verbleef in Sittim en het volk begon in hoererij, begon hoererij te bedrijven met de dochter van Moab. Ja, bedankt. Dat was hem wat ik zocht eigenlijk. En er staat er in vers 2, die nodigde het volk uit bij de offers aan hun goden en het volk at en boog zich voor hun goden neer. Nou, dat was dus wat hier in Openbaring 2 wordt genoemd. Een strik. Wat is een strik? Een strik is een val waardoor je struikelt, waardoor je gevangen wordt genomen. En wij hebben een tegenstander die is uitermate bedreven in listen. En wat zijn die listen? Die listen zijn puur uitingen van mensen in een boek of in een preek of in wat dan ook, om jouw gedachten van de hemelse Heer af te trekken naar iets anders. Dat zijn de listen. Ja? Kan iets heel moois zijn. Kan iets heel verkeerd zijn. Maar het doel is altijd om jouw oog af te richten van de Heer Jezus. Zoals een schip wat afkoerst op het kompas, weet je wel. Maar als het 1 graden afwijkt, dan is het na 200 kilometer al heel ver afgeweken. Zo is het met ons geestelijk leven ook. Er zijn in Pergamus afgodenoffers gegeten. En er is gehoereerd met de wereld, met die altaren die ik net noemde en die gedenkstenen. Ja? En je ziet ook die tekst die ik op de derde bladzijde van je samenvatting bovenaan heb gezet. Daar staat Israël, zij sloegen hun kamp op aan de Jordaan van Bet-Jesimat, tot aan Abel Sittim in de vlakte van Moab. Ze sloegen hun kamp op in Moab. Dat is exact hetzelfde als ik weet waar hij woont. Daar waar de Satan troont. Ja? Nou, wat is de strik die Bileam neerlegde voor Israël? Dat waren die mooie Moabitische vrouwen. Wat is de strik die de Satan neerlegt voor jouw geestelijk leven? Dat zijn allerlei aantrekkelijke zaken buiten Christus. Ja? Nou, kijk naar de Rooms-Katholieke Kerk. Ik was met Ilona ooit in Brugge. Ik ga elk jaar naar Brugge. Op onze trouwdag trouwens, maar goed, ander verhaal. En daar had je de Heilige Bloedkerk. Ik zeg tegen Ilona, wat is dit? De heilige. Wat, ik wil eens even naar binnen. Dus wij naar binnen. Was daar serieus een trappetje? Daar stond een soort vaas. Met daarin een stukje doek met een beetje bloed. Dat was het bloed van de Heer. En je mocht het trappetje oplopen. En dan mocht je daar een muntje doen en een kistje. En dan mocht je dat even aanraken. Ja, zeg maar. Ja, dat glazen ding dan, hè, waar die in zat. Hij is het helemaal verpakt. En één keer per jaar gingen ze dan in een processie die stad door. En liep iemand voorop met dat ding en de hele meute erachteraan. Een soort Sinterklaas optocht, maar dan anders. En ik vond het zo ongelooflijk treurig. Ik ben dat trappetje opgegaan om even te kijken naar dat ding. En die man die zat naar mij aan te kijken. Waar blijft je muntje? Want dan krijg je een kaartje. Ik gooi er geen muntje in. Dat doet het met jou. Daar lag dus gewoon een stukje doek. Dat zogenaamd het bloed van de Heer was. En dan gingen die mensen geld voor betalen om dat even aan te raken. Dat is afgodenoffers, dat is hoereren, dat is wat hier bedoeld wordt. Ja? En het vereren van Maria en het vereren van heiligen. En het zit er vol mee, dat hele systeem. En waar gaat die eer uiteindelijk heen?
Naar de duivel.
Juist, naar de demonen. Het lezen we in 1 Korinthe 10, hè? Het is verering van demonen.
Hetzelfde als het aflaten
en zo. Ja, tuurlijk. Ja. En de hosties, die ze uitdelen in de Rooms-Katholieke Kerk, zijn ook afgodenoffers. Het is geen avondmaal. Toen ik net bekeerd was, ging ik naar Italië met mijn broer. En ik wist helemaal nog niks, hè. Ik had een paar bijbelstudies mee. En we gingen naar een enorme kathedraal en een prachtig in een rots, helemaal uitgehouwen. Het was heel moeilijk te bereiken. Wil je een kerkdienst meemaken, zeiden die lui. Ja, natuurlijk willen wij een kerkdienst meemaken. We zijn toch christen. Nou, en dan werden dus die hosties uitgedeeld. En ik voelde al gelijk iets verkeerds. Hè? Er klopt iets niet hier. Dus ik zei, nee, dat wil ik niet. Want het ging natuurlijk over Maria. Het was allemaal in het Italiaans natuurlijk. Maar ik werd gewoon gewaarschuwd door de Heilige Geest. Eigenlijk van, doe dit niet. En later leerde ik van mijn goede vriend Teun. Die heeft een prachtige website, goddienen.nu. Moet je maar eens opkijken. Over de afgoderij van deze tijd. Dat is zijn bediening om afgoden van deze tijd te benoemen. En dan noemt hij ook deze dingen. Dat is een hele goede website. Goddienen.nu. Als je denkt, nou, dit is toch niet verkeerd. Dan zegt hij, ja, maar wacht even, dit is afgoderij. Het najagen van bijvoorbeeld ervaringen. Het najagen van christelijke gevoelens. Al die dingen. Dat is allemaal afgoderij.
Ik zou ook denken, dat is het avondmaal.
Ja, vergeet het maar lekker.
Ja, goed, ze gebruiken ook wel matzen met de avond.
Ja, dat is een heel ander verhaal. Maar de hostie is transsubstinatie. Dat is het verandert in het lichaam van Christus op het moment dat jij dat eet.
Daarom heb ik het nooit mee gedaan. Ja. Daarom aan. De rest weet ik het ook niet, maar nee. dat deugt in elk geval.
Dat deugt niet. Nee. Ja, ze vereren Maria. Maar kijk, Maria staat boven de Heer Jezus. Plus dat een hostie, dat verandert echt. Het is niet, dit is mijn lichaam als een symbool. Het is het lichaam van Christus. Dus je eet letterlijk, zeggen zij, een stukje van de Heer. Dat is natuurlijk onzin.
Dirk, wat is een hostie?
Een hostie is een klein, rond stukje brood. Wat, hè? Papierachtig, ja, het is niet echt brood, nee, klopt.
Het zit niet in dat papiertje,
nee.
Het zit hem gewoon in
het
hele systeem.
Ja, het is een verschrikkelijk systeem.
We gaan toch ook niet naar de moskee toe?
Nee.
Maar we gaan toch ook niet naar de Rooms-Katholieke Kerk toe?
Nee, daar ga je niet heen, nee. Maar vergis je niet, vandaag zijn evangelische kerken en gemeenten, die gaan gewoon samen met de Rooms-Katholieken bidden, week van gebed, dan is het weer daar, dan is het weer daar. Ja, ook bij de Rooms-Katholieken. Wat? Maar dan zeg ik, jongens, hou stop. Ga geen ongelijk juk aan. Ja, nee, maar je moet niet zo radicaal zijn. Dat zijn toch ook christenen? Nee.
Maar in de kerk, als je dan avondmaal, dan zeggen ze, geef een stukje brood.
Ja.
Ja, zeggen ze ook het lichaam van Christus.
Ja, dit is...
Ja.
Ja, maar zij geloven echt dat het inderdaad verandert in het vlees van Christus.
Ze geloven... Ze geloven dat het letterlijk, maar in de kerk is het natuurlijk gewoon een symbool.
Ja.
Dan zeggen ze, het is het lichaam van Christus dat voor u gegeven is. Doe dit wat mijn gedachten is. Dat is een herdenking, een gedenking, een teken, een symbool. Dat snap ik wel.
mag ook niet weggegooid worden.
Nee, ja, ik kan wel zeggen, dat, ik kan wel zeggen dat we, inderdaad, ja, wat, het, wat over is, mag niet vernietigen.
Het mag niet, net als met het manna. Wat is er?
Maar in Wit-Rusland vertelde onze tolking dat vroeger, toen ik dacht te zeggen dat het baptisten, dat het kannibalen waren. Omdat ze het lichaam van Christus gedachten, middels het avond was.
Oh.
Per definitie, dus zeg maar, dat... Nee, bij die baptisten moet niet zijn, want die drinken bloed en die eten het lichaam. En,
oh, die dachten ze dat echt, joh, dat kannibalen waren.
Dat is vanuit de overheid. Ja. Dat
nou, over het avondmaal is nog heel veel te zeggen, maar daar hebben we vanavond geen tijd voor, mensen. Judas noemt het in vers 11 van zijn brief, de dwaling van Biljam. En Jacobus zegt, Jacobus 4 vers 4 zegt, overspeligen. Weet u niet dat vriendschap met de wereld vijandschap is jegens God? Overspelig, je bent aan het hoereren. Want de Heer Jezus heeft jou uit deze wereld onder zijn macht vandaan getrokken, de macht van de Satan. En dan ga jij weer vrijwillig terug. Ja, dan is het hoereren. Ja?
Maar toch, als jij gewoon met een groepje katholieken bidt voor die blijde Jezus, is dat gewoon zo?
Zo.
Dat is nogal radicale taal.
Dat is radicale taal, ja. Maar je moet je niet verbinden met mensen die aan afgoderij doen.
Zegt Jacobus het ook niet ergens. Als je stel af bedoelt het is, dan is ook dat onderkleed bedoeld.
Nee, dat is Judas. Haat zelfs het kleed dat door de zonde is bevlekt. Nee, maar ik snap wat jij bedoelt. Kijk, ze zijn hele fijne mensen. En, maar op het moment dat je dus Maria gaat... Je neemt deel aan een systeem van afgoderij, letterlijk. Ja, dan zegt de schrift toch van... Jongens, 2 Timotheus 2, hè? Samen met hen die de Heer aanroepen uit een rein hart. Jaag naar gerechtigheid, liefde enzovoort. Met hen, maar niet...
Nee, maar goed, die mensen kunnen daar dat, heel veel katholieken zien dat natuurlijk ook wel anders. Maar het feit dat ze dan deel uitmaken...
Van dat systeem, ja, dat is wel een echt dingetje. Maar goed, nogmaals, we gaan de volgende keer zien in Thyatira zitten ook echt oprechte gelovigen. In het systeem van het Rooms-Katholicisme zitten echt ware gelovigen, uiteraard. En ik zeg niet dat je daar niet mee moet bidden... Maar ja, het is toch een lastig geval, want je verbindt je toch wel met het systeem. Op een of andere manier.
Hè? Ik zeg niet dat je niet met ze moet bidden, nee. Maar ik zou dat gewoon niet doen.
Nee. Nou ja, dan ben ik misschien een beetje te mild naar onze broeder hier. Hè? Wat zei je? Nee, ho, er is... Nee, de Heer heeft altijd bepaalde liefde voor gezinnen, hè? En voor huishoudens. Dus kijk, als iets in je familie is, is het weer anders, hè? Maar je hebt natuurlijk geen geestelijke gemeenschap met je schoonouders als Rooms-Katholiek zijn. Dat kan niet. Maar je gaat ze natuurlijk niet de deur uitschoppen en niks met ze te maken. Dat is wat.
Maar helemaal in het vlees. Dat is compleet niet goed natuurlijk.
Nee. Maar we gaan de volgende avond, zo de Heer wil wij leven en wij niet in, weet ik veel, waar allemaal verstrooid zitten in Nederland, gaan wij over dat Rooms-Katholicisme dieper nadenken. Want daar zie je dus in Thyatira, openbaring 2, dat er sommigen waren die de vrouw Izebel niet haar gang lieten gaan. Nou, de vrouw Izebel is duidelijk een link met Maria, maar daar kom ik dan wel op terug. Ja? En trouwens, er zit een hele cultus achter Maria-verering. Dat gaat helemaal terug op Artemis en de godin Diana uit... dat is dezelfde trouwens. De moedergodin. Ja, zeker, ja. Nou.
Die vereerden hun toch ook, die Nicolaïten, die Diana, ja, de god ja. Diana.
Ja, ja, maar daar kom ik nu op, hè?
Oh, sorry.
Ja. Nou, we hebben dus enerzijds... Het hoereren met de wereld. Nou, hebben wij in onze eigen levens altijd de spanning van wat is nou in mijn leven, mijn praktische leven, de wereld? Heb ik daar verbinding mee? Heb ik nog bepaalde soorten liefdes voor die systemen? Nou, dat is wat jij met je eigen Heer en Heiland moet overleggen, hè? Via het woord. Maar in vers 15 gaat het over de leer van de Nicolaïten. Nou, dat is hoogstwaarschijnlijk, heb ik ook al in hoofdstuk 2 vers 6 uitgelegd, een groep mensen, het betekent ook macht aan het volk, of over het volk, over de leken. Het is ook wat er toen opkwam in dat systeem van die Rooms-Katholicisten, namelijk pausen, kardinalen, bisschoppen en de gewone mens. De gewone man. Nicolaïte betekent eigenlijk, er is een groepje dat boven de rest staat. Zij zijn geestelijker in hun kleding, in hun ambt. En dat is ook tegen de hemelse roeping. Want er is één hoofd en de rest is allemaal zijn lichaam. Er is één meester en de rest is allemaal broeders en zusters van elkaar. Ja? Nou is de lastigste vraag van allemaal, mensen die dit misschien thuis ook horen, ja, maar ik zit in een gemeente en die moet ik daar dan weg? Want die vraag krijg ik natuurlijk altijd. Ik zit in een gemeente waar ze gewoon allemaal dingen toelaten die niet het woord ondersteunen. Wat moet ik nou doen? Nou, dat is iets waar je zelf mee aan de gang moet. In hoeverre kan jouw geweten nog daarmee leven? Ja? Nou, dan komen we bij vers 16. Bekeer u dan. Dat is de liefde van de Heer altijd weer tot ons. Hè? Bekeer u. Maar zo niet. Ik kom spoedig naar u toe. Dat is dus niet zijn wederkomst. Maar dit is zijn, hoe zal ik het zeggen, zijn regerende tussen beide treden in oordeel vandaag. Zoals in Korinthe velen zwak waren, niet weinig ontsliepen, omdat zij gewoon het avondmaal van de Heer verloochenden in hun gedrag. En dan komt hij bij ons om ons te oordelen. En het oordeel begint bij het huis van God. Dat is een lastig thema. Maar
wat bedoel je daarmee? Het oordeel begint bij het huis van God?
Nou, dat dus onder de gelovigen God eerst oordeelt en dan pas de wereld. De wereld gaat gewoon lekker zijn gang en wordt niet geoordeeld vanuit God. De wereld is onder toelating van God.
Is al veroordeeld.
Ja, maar nu gaat ook zijn woord van genade naar hen uit, hè? Maar zoals de tijd van Noach en van Sodom en Gomorra was er nog een ingrijpen vanwege de zonde, maar dat is er nu niet. Want nu handelt hij in genade. Alleen in de gemeente begint hij met oordeel. Dat zie je dus hier ook. En elke rank aan mij die vrucht draagt, die geen vrucht draagt, neemt hij weg, zegt Johannes 15. Dat is de Vader. De Vader handelt met zijn kinderen zoals hij dat wil. Als er iemand nul vrucht draagt, neemt hij hem weg. Is de zonde tot de dood? Kan iemand vroegtijdig overlijden? Dat is een oordeel. Ik zeg niet dat het altijd zo is, alsjeblieft, maar het kan. Ja? En over die zonde tot de dood gaat 1 Johannes 5. Als er iemand is die de naam van de Vader logen door geen vrucht te dragen, kan hij die persoon tot zich nemen uit dit leven. Als door vuur heen behouden, weet je wel. Maar let even op wat er staat in vers 16. Er staat, ik kom naar u toe, maar ik zal oorlog tegen hen voeren. Zie je dat? Dus er zijn twee groepen. De eerste groep zijn de echte ware gelovigen. Maar ze zijn wereldgelijkvormig geworden. Wat doet de Heer dan? Hij komt naar u toe. Maar je hebt ook een groep mensen die zijn de misleiders. Ze houden vast aan de leer van Biliam, ze houden vast aan de leer van de Nicolaïten. En tegen hen gaat hij oorlog voeren, niet tegen de ware gelovigen, want die zijn al onder het oordeel geweest. Die gaan natuurlijk geen oorlog voeren met hun Heer of andersom. Met het zwaard van mijn mond. Ik heb die teksten eronder gezet. Wie mij verwerpt en mijn woorden niet aanneemt, die heeft dat wat hem oordeelt. Het woord dat ik heb gesproken, dat zal hem oordelen op de laatste dag. En de tweede tekst is als hij komt en uit zijn mond komt een scherp zwaard, opdat hij daarmee de natie slaat. Hij zal hen hoeden met een ijzeren staf. En hij treedt de wijnpersbak van de wijn van de grimmigheid van de toorn van God Almachtig. Zie je dat? Allebei over ongelovig is dit. Nou. Dan vers 17. Laatste vers. Wie een oor heeft, laat hij horen wat de geest op de gemeente zegt. Als je een oor hebt, lieve broeder of zuster, als je dit hoort, laat het tot je doordringen. Laat het tot je hart spreken. Is er iets in jouw leven van Biliam? Is er iets in jouw leven van Nicolaïte? Is er iets in jouw leven van waar de Satan woont? Bekeer. Stop ermee. Ja? En dan zegt hij, wie overwint? Dan komen er een paar prachtige beloftes. De overwinnaars zijn altijd de ware gelovigen. Onthoud dat. Het zijn niet een soort speciaal extra heilige of geestelijk gevorderde mensen. Nee, het zijn gewoon de gelovigen. Want zij zullen uiteindelijk die wereld niet tot het einde toe liefhebben. Dat gaat niet. Want de Heer Jezus komt naar je toe en hij zorgt er wel voor dat je dat afleert. Ja? Het eerste. Die zal ik geven van het verborgen manna. Nou, wat was dat manna?
Manna met brood.
Waar kwam dat vandaan? Aha, moet je je voorstellen. Een aards volk, Israël. Niet bekeerd. Wel verlost. Krijgen voedsel uit de hemel. Wat een aanwijzing was dat. En wat zeggen ze dan uiteindelijk in nummer 21? Wij walgen van deze spijs. En wat zeggen ze in nummer 11? Vers 5. Dat zal ik even voorlezen.
Dat is dus ook weer letterlijk.
Ja,
voor ons geest.
Juist. Ze hadden letterlijk brood, wij hebben geestelijk brood. Nummer 11, vers 15, als het goed is. Vers 5, sorry. Wij denken terug aan de vis die wij in Egypte voor niets aten. Aan de komkommers, de watermeloenen, de prei, de uien en de knoflook. Maar nu droogt onze ziel uit. Er is helemaal niets dan dit manna voor onze ogen. Let op, hè. Voedsel uit de hemel. Wat willen zij eten? Vis, komkommers, watermeloenen, prei, uien en knoflook van Egypte.
Alles van de wereld.
Juist, Egypte is beeld van de wereld. Waar ze notabene gevangen waren. Wij zijn uit de wereld waar we gevangen waren onder de macht van de Satan. De macht van de zonde zijn we verlost. En dan zeggen we, ja, we willen toch weer terug naar... Het was wel fijn wat de wereld ons te bieden had. Hè? Het was wel fijn. Hij zegt, als je overwint, geef ik je van het verborgen manna. Want dat manna, in Johannes 6, zegt de Heer Jezus, als je mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heb je leven. Daar komt het op neer. Maar waar was dat manna uiteindelijk neergelegd? Waarom is het verborgen manna? Het is verborgen in de... Waar lag het uiteindelijk?
Ja, gewoon op de grond.
Ja, nee, op het zand.
Ja, maar uiteindelijk, toen ze in het beloofde land kwamen. Waar was het toen?
In de ark, toch?
Ja, in de ark. Ja.
In de ark, ja. Juist. De ark. Waar is de Heer Jezus nu? In het heilig, hè? Juist. Het verborgen manna is daar. Maar ik denk, als je dit nou leest, hè, ik zal geven van het verborgen manna. Wie overwint? Als je straks bij hem bent, zal hij jou iets laten zien van zijn verborgen wandel op aarde. Hoe zijn manna, hij was natuurlijk op aarde het manna uit de hemel. Dat is nu verborgen voor de wereld. Het is nu in de ark, in de heerlijkheid. Maar als wij straks bij hem zijn, we hebben overwonnen, gaat hij ons iets misschien wel meedelen van zijn bijzondere wandel op aarde, het manna. Want hij zegt, zal ik geven. Ja? Zal ik geven.
Maar dat manna in die ark, dat is hij dan zelf? Bedoelt u dat?
Ja, klopt. En kijk, in die Pergamus-cultus waren heel veel mysterieën en heel veel verborgen. Want er was altijd in die afgoderij, was er altijd van, ja goed, de gewone sterveling kan dat niet betreden. Maar als jij via ingewijde rituelen nou meedoet, via kerving in de huid of weet ik wat, dan kom jij in die wereld. Dat is verborgen voor jou. Maar daarom gebruikt de Heer Jezus het woord verborgen ook misschien wel. Ja? En vers 17b, ik zal hem een witte steen geven. Nou, er waren een aantal gelegenheden in die tijd. Bij wedstrijden kreeg de overwinnaar een witte steen met zijn naam erop. Of het betekende vrijspraak. Of het was iemand gegeven die ergens op bezoek was. Of feestdagen werden aangegeven aan gegeven met een witte steen. Maar het lijkt mij vooral te duiden op die overwinnaar. En dan zegt hij met een nieuwe naam erop. Geschreven die niemand kent dan hij die hem ontvangt. Dus je krijgt straks een hele persoonlijke beloning van de Heer Jezus. En hij gaat jou op een unieke wijze met zichzelf verbinden. Want in het huis van de Vader zijn vele woningen. Als je nu vandaag in deze wereld voor hem leidt. Zul je straks van het verborgen manna krijgen en een hele unieke betrekking tot hem. Hij gaat jou een naam geven, want hij kent jou. Niemand kent die naam, jij en hij. Dat is mooi, hè?
Een beetje hetzelfde als Jacob, wat wordt Israël.
Ja, klopt. En Saulus werd Paulus enzovoort. Maar jullie staan dus straks allemaal, ik ook, persoonlijk voor de Heer, want hij is mens, voor de Heer Jezus. En hij gaat zich met jou onderhouden. Hij gaat iets tegen je zeggen, hij gaat je een naam geven, hij gaat je van het verborgen manna geven. Allemaal een beetje aanwijzingen van iets heel bijzonders. En dat is voor ons een stimulans door het geloof om vol te houden. Ik kan niet wachten tot dat moment eigenlijk.
Nee, maar dat gaat hij dan pas geven.
Ja. Het geloof nu is de zekerheid van de dingen die men hoopt. En de overtuiging van de dingen die men niet ziet. Het is de zekerheid van wat je hoopt. Je hebt gewoon een doel. Daar straks. Maar je hebt ook een bewijs van nu. Dat is de kracht van ons leven. De wedloop die voor ons ligt.
De Heilige Geest gaat ons nu al overtuigen. Dat is...
Ja, zeker. Hij brengt ons. Kijk, de taak van de Geest is ons te brengen bij de verheerlijkte Christus. Dat is de taak van de Geest. Ons met de dingen van Hem te leren. Ja, en in hem de Vader te kennen. Ik vond nog een tekst uit Jesaja 62 daaronder. Vers 2. De heidenvolken zullen uw gerechtigheid zien en alle koningen u luisteren. U zult met een nieuwe naam genoemd worden die de mond van de Heer bepalen zal. Het gaat ook over Israël. Maar dan zie je ook al een beetje de nieuwe naam. Weet je, want je bent een nieuwe schepping, hè? Alles wat bij de oude schepping hoort, Ari, Tempel, dat soort namen, het is afgelopen, verleden tijd. Je krijgt een hemelse naam. Nou, dat was het wat betreft deze avond. Over de gemeente in Pergamus, wereldgelijkvormig. En de overwinnaars die zeggen, ja stop, ik ga niet mee met die leer van Biliam. Met die leer van de Nicolaïten. En voor mij is de Heer Jezus genoeg.